Journalistische Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Ton Maas.
Goedemiddag. Verderop in dit uur de column van Lam Go en de IJslandse wetenschapper Erlendur Haraldsson over zijn onderzoek naar kinderen die zich vorige levens herinneren. Verder Jan Dinkelaar over de praktijk van dierenoffers in Tibet. Maar we beginnen met de kracht van een open vraag. De Amerikaanse Elizabeth Mattis Namgyel was onlangs in ons land naar aanleiding van de verschijning van haar boek The Power of an Open Question. Daarin stelt ze allerlei zaken aan de kaak. Zo dienen leraren volgens haar kritisch bevraagd te worden. En hoe kun je dan zonder blinde acceptatie toch het spirituele pad volgen? Maar haar voornaamste drijfveer is de vraag hoe we rust kunnen vinden in deze complexe en veranderlijke wereld. Sarah Marijnissen vroeg aan Mattis hoe het schrijven van het boek haar verging.
Actually, I wrote this book mostly on my feet. 60% of the time that I wrote anything, I was walking, moving. I walk in the woods. I live up in the mountains, so I like to take my pen and paper. I have one walk that I do. It's like a 3-mile walk in my neighborhood. And I wrote one chapter just in that one round once. I think it comes very naturally. You just ask and then you listen. It was a great pleasure to write this book. You know, if I felt like someday I didn't have something to say, I just relaxed and I asked another question. I find that the writing of the book is the easy part. It's all the business part and that working with the publishers, you know, that's the harder part, but that's okay too. My teacher asked me to write this book and he didn't tell me what to write the book about. So I thought, well, I could write the book about what I already know, or I could write the book about something I don't know. Samuel Beckett said, you should never write about what you know. You should always write about what you don't know. And I think this is a very beautiful approach to any kind of creativity. And when I say question, I mean more of an open question, which means you're not necessarily searching for a static answer, but you're actually kind of positioning yourself to learn something and engage in life in a very open kind of way. You know, during writing this book, well, I had many questions. You know, I had questions about doubts and faith. And what I find is when I ask questions, I notice that the world responds very directly to my question. So, for example, I was for a while asking a question about faith. Then everywhere I went, there was something about the experiences I was having that spoke about faith. And I often wonder, when you ask an open question, is it that the world's responding or more, you know, are you just waking up to the world around you? Maybe it's both, but it's very magical when you leave yourself open in this very focused, engaged way. It's very incredible the creativity and things that you learn. To close down around something, it's like the opposite of open questioning. You know, open questioning means seeing the open dimensionality of things. So you can see it and you get more information that way. If you close down around an answer, you don't get so much information. So the mind is more intelligent. It's interesting to notice that sometimes we limit ourselves by holding very strongly to answers and having very static ideas about things. And this is not very in accord with reality, because if you look at the world, it's always changing, it's never static, everything is open to interpretation and always unfinished. So if we respond to the world as, oh, this is how it is, this is how she is, this is how it should be, it's not really in accord with the nature of things. But I always think rather than deciding how something is in a static way, we continue to just ask what serves the situation, what serves in every given moment. Because we live in this world and we need to respond intelligently to it. Asking what serves is much more of an open, investigative approach that's more in accord with reality than just saying, you know, shutting down around ideas. And, you know, there's a lot of fundamentalism in this world and in our own minds as well. You know, when you decide, oh, this is how he is, then you don't really get to see the full person. That's kind of a fundamentalism, I think. When many people are sitting at a dinner table and there's a lot of talking, and all of a sudden there's this big gap. Everybody stops talking, and then someone feels uncomfortable and they have to say something because the quiet is too uncomfortable to bear. So, you know, there's always someone at the table who breaks that silence. So that's kind of the feeling I was talking about in the book, where I was saying it's hard to bear witness or hard to just sit with our experiences. Like in practice, when we sit to do meditation practice, it's hard to just sit there without trying to make something of our experience or manipulate it. We always feel like we have to do something. And meditation is about approaching experience in kind of a different way, being able to bear witness to it, being able to let it arise and let it digest in us. Practice has to do with being a little bit more open toward your experience and not struggling with it. And I think the question for the practitioner is, how do you enjoy your mind? How do you relax with your mind? I can't imagine what else a spiritual discipline would be for than that. This ability to bear witness, another way to put it would be to enjoy your experience, bearing witness, to not struggle with yourself so much, and to appreciate and value your life, because actually, what is life other than just a stream of momentary experiences? There's not much more to life than that's what we call our life, I think, is just experiences that arise. Events and thoughts and feelings we have about them, and the way we respond and the way others respond to us, how we experience that is what we call our life. It's like food. Our body knows how to ingest food and to process it and eliminate it, and it nourishes us that way. But when we sit to practice often, it's like we don't know what to do with our experience. We struggle with our experience. Usually we try to escape our experience. You know, we get caught in the momentum of our thoughts and we kind of spin out and we kind of believe our fantasies. So we're not present anymore. You feel urgently like you have to remember something when you're practicing because it's hard to bear the kind of fullness of your experience. Your mind starts making plans and scheduling and doing all this kind of stuff, which is the ordinary way we deal with things in life. It's not the practice. Actually, it's very hard to sit and watch your mind and relax with your mind and enjoy how things arise. And I think that's what meditation is about. And it's interesting because we go on vacations all the time to relax, but the mind never relaxes because we don't know how to relax with our experience. And meditation is about learning how to enjoy and relax with your experience without feeling like, I want this and I don't want that. How we work with our experience and enjoy our experience and process our experience is sometimes it doesn't come naturally to us as human beings. And, you know, why that is, I'm not sure. It's a big question. Once I turned on the National Public Radio and they have these little stories. People talk about an important experience. They share that. And this one woman had a daughter who was addicted to heroin. And she tried everything to get her daughter clean off heroin. She forced her to go to rehabilitation and brought her forcibly into the home and had people come and try to intervene. And this went on for years. Just years. But the girl always found herself back on this one park bench and she kept using the heroin. So the mother, of course, like any mother, was just completely devastated and there was so much heartbreak and couldn't communicate with the daughter at all. And one day, in some sense, she kind of gave up that particular approach and she went down to the park bench and sat with her daughter and just bared witness. And that's where the story ended. We never know what happened to the daughter, but I think the reason the mother obviously told this story was because there was something very powerful for her. She was able to accept something She couldn't fix it, but she was able to heal with the situation. She was able to be there, and it changed the whole atmosphere of her mind and her relationship with her daughter. When you can't accept deeply a situation, you can't bear witness, there's a lot of grief. And I don't think in the world right now we need more grief and fear. I think to be able to bear witness brings a tremendous amount of compassion rather than grief. So this openness, this way of relating very sanely, very positively to pain in the world is compassion, not grief. So I think that requires bearing witness. It requires being present there, not turning away. And that would be healing. I think it's a very big shift in attitude to stay open and to bear witness rather than shutting down or turning away. To shut down around grief, to feel fearful, is very small. It's like we feel the world is too big for us. It's too complex. You know, sometimes we even feel the world is too beautiful for us. It's so hard to even stay open in the face of beauty. Sometimes we fall in love and it's almost unbearable. We have to at some point shut down and decide who the other person is and lay claim to that person, you know. Then the whole mind changes, you know, the relationship changes. So it's hard to bear witness, whereas we can see that we're big enough for our life, for this world, that we can stay open amidst suffering. We can stay open in beauty. It's not too big for us. It's not too complicated or too confusing or too anything. This is really points to the practice, I think. And this is where suffering either becomes grief or compassion, whether we can stay open or not. It's the same experience, but it's two different attitudes toward the same experience. We're all kind of basically asking similar questions. If you look back at the Buddha, you find he's asking these very basic questions about suffering and compassion and happiness and liberation and freedom and so forth. And that's really at the crux of all of this. And so the practice has to become something very personal related to these issues. This is about one's personal freedom, how to enjoy one's life and mind, how to work with others harmoniously, how to find freedom from our own suffering and confusion. You have to ask the right questions. The Buddha always said, we know this famous quote, examine the teachings like you examine gold. Don't just accept the teachings because I said them. They have to become a living experience. Questioning is beyond holding on tightly to beliefs or skepticism. Skepticism has already decided to some extent that something is wrong. So it's not open. And beliefs too are not open. Beliefs have shut down around ideas. So that's why this open question mind is very liberating. And this is really what the Buddha was talking about when he talked about the middle way. You know, the middle way doesn't objectify or shut down around things. It's a state of complete openness and clarity. In this book, I'm using the phrase open question, but actually, you know, I'm really pointing to something that's not mine or my idea. It's very much found in the realization of the Buddha, which is the Buddha's middle way that he talks about. At our retreat center in Colorado, where I live, it's always 90% women there. We're lucky if we could get a man come and do a retreat with us up there. We love it when they come up, but somehow, I don't know why, I can't explain this, but right now, women are very much coming into the Dharma with a very strong dedication. I think it's wonderful. I'm so very happy about it. Very wonderful, and I think it will add something. More women teachers and more influence of women is making it very interesting, I think. I think the biggest shift is going to come when people really do the practice and they really make this very personal and natural for themselves, and they really get down to the point of what this is about finding joy, practice finding joy in being alive, being able to bear witness, cultivating compassion. If anybody does that, that's going to be the big influence. I guess male liberation or female liberation doesn't matter. Just let's all try to do it.
U hoorde Elisabeth Mattis Namgyal in gesprek met Sarah Marijnissen. The Power of an Open Question is verschenen bij uitgeverij Random House. En dan nu de maandelijkse column van Lam Go. Hij is verbonden aan de stichting Vietnamese Boeddhistische Samenwerking in Nederland.
Vorige week las ik het bericht dat het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft bepaald dat de weigering om een boeddhist vegetarisch eten te geven en schending van de vrijheid van godsdienst is. Ondanks een gevoel van afkeuring, omdat deze persoon schuldig aan verkrachting werd bevonden, juich ik dit besluit toe. Laten wij hopen dat deze gevangene hierdoor zijn fout heeft ingezien en zijn leven probeert te verbeteren. Volgens de boeddhistische leer geloven wij dat iedereen van natuur goed is. December is de maand waarin wij extra aandacht aan dit onderwerp moeten schenken, want 10 december is de dag van de mensenrechten. Terwijl mijn dochter met de plaatselijke afdeling van Amnesty International vergader ter voorbereiding van hun komende acties, ging ik op internet rondkijken om te zien waar in Nederland nog meer mensen bezig zijn met de mensenrechten in Vietnam. Ik ben echt aangenaam verrast. De Amnesty-afdelingen in onder andere Borculo, Drachten, Epe, Gorinchem, Heerder, Leidschendam en Snake voor een schrijfactie voor de 81-jarige monnik Thich Quang Do van de verboden Verenigde Boeddhistische Kerk van Vietnam. Ook de katholieke parochie in Uithoorn, de protestantse kerken in Gelselaar, Frasseveld, Veenendaal, Voorden en Wateringen en daarbij nog de Regenboogkerk in Hilversum, de Josepskerk in Assen, de protestantse wijkgemeente de Huwet Dichteren in Doetinchem en de Noorderkerk in Nieuw-Amsterdam. Al deze kerken voeren actie voor deze monniken. Mensen worden opgeroepen om een brief aan de Vietnamese ambassadeur hier te sturen met het verzoek om het huisarrest onmiddellijk en onvoorwaardelijk stop te zetten. Amnesty International Nederland voert dit jaar tevens groeten acties als moreel steun aan Pater Nguyen Van Ly. Amnesty beschouwt Pater Ly als een gewetensgevangene die lange straf heeft gekregen voor het vreedzaam gebruik maken van het recht op vrij meningsuiting en vereniging. De FNV bericht over een protestbriefactie voor 3 Vietnamese arbeidsrechtadvocaten die 7 tot 9 jaar gevangenisstraf kregen omdat ze meehielpen met het organiseren van een staking. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de schending van mensenrechten in Vietnam. Ik denk dat eerwaarde Thich Quang Do, Pater Nguyen Van Ly en andere gewetensgevangenen, waar ook ter wereld, erg blij zullen zijn om te horen dat veel mensen in verre landen in deze christelijk feestmaand ook aan hen denken. Ik wil graag eindigen met een uitspraak van de patriarch Thich Huyen Quang over de ontbering en de vernedering van zijn gevangenschap. Ik ben een man zonder huis. Ik zal sterven zonder graf. Ik wandel zonder pad. En ik ben een gevangene zonder misdaad.
Lamgo was dat. En wilt u zijn column nog eens nalezen? Kijk dan op onze website bij de uitzending van vandaag. En daar vindt u ook een link naar de acties van Amnesty. Volgende week is de beurt aan columnist Tom Hannes. Wist u al dat u onze radioprogramma's tegenwoordig kunt downloaden als podcast en ze zo op uw iPod of andere mp3-speler kunt beluisteren waar en wanneer u maar wilt? Op onze website is precies te vinden hoe het werkt. De IJslandse psycholoog Erlendur Haraldsson deed in diverse landen onderzoek naar kinderen die zich vorige levens herinneren. Zo interviewde hij kinderen in Sri Lanka en Libanon. Jeanette Werkhoven sprak Haraldsson na afloop van de lezing die hij vorige maand gaf in Leiden en vroeg hem waarom juist dit onderzoek.
Why did you become interested in this research?
Mainly because Professor Stevenson at the University of Virginia, he asked me I would be willing to study some cases of this kind and come up with the funds necessary. So we agreed that I would study a fair number of cases, and we decided on Sri Lanka because there we can find cases, a few every year, rather easily.
And were you particularly interested in this subject?
Yeah, in a general way, but it was not an exceedingly important subject for me.
But you've been involved with it almost all your life now, no?
Oh, no. I am 79, and I started this only 20 years ago. So I was around 60. Well, with one exception, though, that in the beginning of the 70s, we were made aware of a case in Iceland. And my good friend and colleague Stevenson at the University of Virginia, he asked me to interview about the case. So I did that. And that was the first case I interviewed. But then there was a long, long gap from 70 to 88.
Did you believe in reincarnation when you started this research?
Well, it is hard to give an answer to this. For me, the research is the important thing, and to find out the facts about it, not what you or I or anyone else believes. We want to know if there is something real in these cases, and that is the purpose of the research. We are trying to verify the cases and come to know what are their main characteristics and what kind of children report them and so on.
So approximately how many cases did you meet yourself?
I met slightly under 100 cases. Some 64 cases in Sri Lanka, and maybe 30-something in Lebanon. And then, of course, one in Iceland.
And you said Sri Lanka had more cases available. Could you speak a little about Sri Lanka and what kind of cases came up there?
I'm not saying that the cases were more. You can also find cases, I think, to a similar degree in certain areas of India, in Thailand, in Burma, in Turkey. Yeah, you could find them, but not too many. Like, it's a country of about 12 million inhabitants. We could find perhaps on the average like 5 cases per year. So it's a very, very small number.
And how did you conduct the research?
Well, we would make inquiries about what the child had been talking. We would try to interview the child and the mother. Mother was usually the one who knew most, and then the father. We would try to interview them independently, and brothers and sisters also, perhaps grandmother, grandfather, even playmates. We would try to get as many witnesses to what the child has been saying to see if there was any consistency in what the child was saying about the previous life. And then besides, we would not only interview the case once, we might come back in about a year and interview the same persons to find out if they were saying the same things now as they did last year.
In general, would you say that most cases were more or less accurate?
No, only the minority was accurate. In Sri Lanka, 2/3 of the cases could not be solved. No one could be found that fitted the life that the child was talking about. So my estimate was, like in Sri Lanka, that about every 10 case was really interesting. The rest, there was just nothing there. Or the association between what the child was talking about and the facts in the life of a certain person who was suspected to have been the previous person was not very strong.
Yeah, it's quite remarkable, some of the cases that you've discussed in your presentation.
These were the impressive cases. Mm-hmm. And as I told you, they are few, maybe 10%, yeah. Not more.
But there was even a case that you discussed that where somebody was run over by a bus, or had memories of that,
yes.
Of having an accident with a big car,
yeah.
And had birthmarks on their,
yes.
Body.
Yes, there are some cases of children who speak about past lives who have birthmarks or even deformities on their body that correspond to the wounds that the previous person had or became when they died. Well, sometimes it may be interpreted afterwards that the child has a certain birthmark and then the child thinks or associates that with something that happened to it. But in the case of Purnima, we found the association because we saw the post-mortem report of the person who was believed to be her previous person. And then we noticed that she had a very strong and particular birthmark at the place where this particular man who died had his main injuries.
Yeah, in her previous incarnation. It's quite remarkable. I read in one of your publications that you also studied some boys in Sri Lanka who remembered their lives as Buddhist monks.
Yes, there were some. Particularly one was impressive. It was a boy who claimed to have been an abbot in the Askiriya temple. That's one of the main temples in Sri Lanka. It is in Kandy. And he made a few statements, not many, about his life as an abbot. And we were able to get a list of the abbots, let's say like the six last abbots, and we checked his statements with the life of each one of these five or six. You can find the number in my paper. And we found that his statements fitted particularly well with one particular abbot who lived, I think, 40 years ago, time ago, but still after 1900.
What struck me also in the stories of these young boys was that they aspired to become monks,
yes,
and that they dressed and behaved.
Yes, like this particular boy, Duminda Ratnayaka. He wanted to dress like a monk. He wanted to go to the Buddhist chapel. He wanted to do things that a good, devout Buddhist should do. And he requested also to join the monastery. And later he did that.
Yeah.
Or later his parents allowed him to join a Buddhist monastery.
And those parents, I think, were not Buddhist.
Oh, yes, they were Buddhist.
They were Buddhist.
Yes.
Well, there was another boy that had Roman Catholic parents.
Yes, there was one boy who had Roman Catholic parents. And he was also very devout and wanted to have a picture of Buddha. He wanted to have an altar like the Buddhists do in Sri Lanka. And he remembered that an explosion led to his death. So we also find in Sri Lanka not only these cases among the Buddhists, there are also some Christian cases, there are also some Muslim cases. I think we have, among the 60-something cases I have investigated in Sri Lanka, there are about six Christian cases. And the children who claim memories of being Buddhist, some of them have been in Christian families.
Oh, they were Christians.
Remembering Buddhist lives.
The Something that struck me also in your presentation today is that you mentioned that most of the deaths of the people that these children remember were traumatic and violent sometimes.
Yes. The great majority of the children speak about how they died. And in most instances, these deaths have been violent. They have died by accidents, or they have been killed, or they even committed suicide or died in war. Most common are accidental deaths.
And would that maybe also explain that they remember those lives? Would that be a factor?
Well, most of the children who report memories of past life, they talk about having suffered a violent death. So it seems that if there is something real in these cases, it indicates that people who suffer a violent death, they are much more likely to remember. And maybe also they are more likely to return quickly.
And some cases that you discussed, even the time between the death and the rebirth was very short.
Very short, yes. And on the average, so maybe between 1 and 2 years.
What was the effect of being united maybe with the old life on the children themselves?
Generally it seemed to be after they had met their supposed previous family, they became more quiet about this. They became more at ease, and they didn't talk about it as much. And they also developed often a very friendly relationship with that other family. So they would visit, there would be exchange of gifts, and the previous family would sort of take them in as almost like members of the family.
You discussed also that these people often also suffer from some psychological problems after traumatic death.
Yes, some do. Well, they to some extent suffer from what we call a post-traumatic stress disorder, which is really best explained by the fact that they remember how they died violently. This is often a painful, unexpected death and not really a nice memory.
You also wrote in your articles that usually the memories start to fade after the child is about 5 years old.
Yes, some of them seem to forget it. Others stop talking about it. But I have also made two studies of grown-ups who remembered a previous life when they were children. And then in Sri Lanka, only about one-third of those with childhood memories still remember something of it when they are a grown-up. In Lebanon, it's a bit more, maybe up to 60%, who still claim to remember about the past life. But then it's a bit difficult to be sure about this, because some of them remember these memories because there has been much talk about it in the family. So the memories have been kept alive.
Yeah.
But there are some who forget everything.
What has struck you most in this research that you've done over the years?
Well, like the case of Tushita Silva, that girl who said she had drowned from falling off a bridge. And we interviewed her, and we got the statements from her before any person was found that fitted her statements. So we knew what the statements were, and then we were able to find the person that fitted these statements. And she made some quite specific statements, like falling off a hanging bridge or a walking bridge, that she was pregnant, that she was with her husband, that she lived in a house close by the river, that she had lived in a better house than she lived in at present, which was a very poor house. She also mentioned the name of her family. And we were able to verify that a woman of that family had fallen into the river. We had official documents about it, and that she drowned, and also that she had been pregnant, and that is what she had said. So it was a really exceptional case.
And so when you started, you maybe didn't believe in reincarnation. After the studies, have you got some belief in reincarnation now?
Well, I am generally not much of a believer in anything. So I just took it very easy. And I was curious about these cases, and I did these studies. And there are some things that might be interpreted as a reincarnation, but there are also plenty of these cases that make no sense. So we will just wait what the future may bring us.
Een lijst naar alle publicaties van professor Haraldsson vindt u op onze website. Van het boeddhisme wordt gezegd dat het vredelievend is, terwijl Beun, de oorspronkelijke religie van Tibet, juist te boek stond als bloeddorstig. Toch wordt Beun tegenwoordig als vijfde traditie van het Tibetaans boeddhisme beschouwd. Jan Dinkelaar, die de Beun-traditie volgt, vertelt aan Peter Meiwes waarom die vorm van het boeddhisme hem zo aanspreekt.
Een van de kenmerken van de Beun is dat zij veel rituelen in hun onderricht verbinden. En dat zij daarmee ook de praktijk van alle dag betrekken bij hun rituelen. Dus voor mij is bijvoorbeeld een kenmerk van de Beun, ik zeg altijd, is het boeddhisme van het volk, het boeddhisme van het land. Nou, bijvoorbeeld, een voorbeeld is, je kan 's morgens vroeg gaan je wierookoffering doen. Dat kan heel eenvoudig zijn dat je in de tuin, als je die hebt, of op je balkon, of in je huis een wierookstokje aansteekt, of een aantal wierookstokjes aansteekt, als een offering naar de goden toe, naar de elementen toe. En dan is het ook bedoeld om dus de goden en de elementen te vriend te houden en tegemoet te komen. Het is het begin van een dag met een offering. En dan binnen de Beun-traditie kan je dan om 10:00 of 11:00 kan je bijvoorbeeld een wateroffering doen, dus een waterritueel. En dat zijn allemaal hele kleine ritueeltjes die je door de dag heen kan uitvoeren en die de verbinding levend houdt met de goden, met de elementen. Het heeft ook met magie te maken, hè? En ik kan je daar wel een leukje voorbeeld van geven. Zoals wij hier wonen in het bos, in Drenthe. Mijn partner Klaartje, die kent alle paadjes en zo, ook alle wildpaadjes. Dus ze weet ook waar dus de reeën komen. Hè. Dus als wij dan logees hebben, kleinkinderen of kinderen te logeren, dan gaan wij dus op zondagmorgen naar de reetjes kijken. Nou, op een gegeven moment komen we bij de plek waar die reetjes altijd zijn op die ochtend. En dan zeggen wij tegen die kinderen van, ja, nu moet je stil zijn, want als je te veel herrie maakt, dan vlucht die reeën weg. En dan vanaf dat moment kan achter ieder boom een ree staan. En dat is dan de magie die ineens, dat je anders gaat kijken naar het bos, anders gaat kijken naar de bomen, anders gaat kijken naar de omgeving. En dat met een offering of een ritueel vanuit de Beun-traditie naar de godenwereld toe, naar het godenrijk en naar de boeddha's toe. Ja, dan ga je inderdaad, kan je in het bos lopen en een boeddha zien. Nou, de oude Beun gaat tot 18.000 jaar terug. Hè? En dan moet je je voorstellen dat het Tibet van toen was niet het Tibet van nu. Het was een enorm land. Eigenlijk kan je het vergelijken met dan veel groter dan zoals Europa, met allerlei provincies, met plaatselijke krijgers, plaatselijke koning en koninginnen. En dus het was gewoon ook een heel verdeeld land. Er was ook continu oorlog en een strijd tussen die provincies of die landen, hoe je het kan noemen. De Beun-traditie, dat is een groep monniken geweest die in die tijd gewoon met de karavaans meegingen naar de handelkaravaans meegingen naar de verschillende dorpen en streken en landen. En daarna gewoon hun rituelen deden en die ook die rituelen in verbinding brachten met de plaatselijke opvattingen, dus met de plaatselijke religie. En dat is dus veranderd, hè, in de 9e eeuw zo'n beetje, dat het boeddhisme, dan spreken we over het klassieke boeddhisme en het Beun-boeddhisme, dat wat tot rust kwam. En dat er gewoon een samenwerking ging komen en dat ze toen ook rituelen van elkaar hebben overgenomen. Maar in eerste instantie dat oude Beun, dat nam dus rituelen over van hele oude plaatselijke shamanistische levensopvattingen. Zo'n Beunmannetje kwam dan met zo'n karavaan in een dorp aan of in een grote stad aan. Nou, en er waren gewoon mensen bij die verkochten kruiden. Of er waren mensen bij die verkochten kleding. En er waren dus ook dan beunmonniken bij. Ja, en die zaten dan ook op de markt. En die deden rituelen zoals rituelen voor gezondheid, voor een gezond leven. Rituelen voor een lang leven. Rituelen voor bij overledenen, dus voor begrafenissen, begrafenisrituelen. Dus zo kan je het een beetje voorstellen. En dan trok de hele groep weer verder en dan gebeurt hetzelfde weer.
Ja, dus zo'n karavaan, dat was een soort met reizende markt.
Een reizend circus, ja. Gewoon een reizende markt, ja. En op een gegeven moment waren de spullen op, was het materiaal op... en dan gingen ze weer terug naar waar ze vandaan kwamen... om weer opnieuw dus van voorraad te krijgen en dan weer het land in te trekken. Maar ik zelf zeg altijd ook dat de invloed van de beun is geweest... eigenlijk dat die bloedige offers, dat die op een gegeven moment zijn veranderd in dierenoffers... en dat die op een gegeven moment zijn veranderd in symbolische offers.
Want die beun die reisden in het rond en die kwamen in gebieden waar...
Bijvoorbeeld in een gebied kwamen ze en dan, ik noem een voorbeeld, was een prins, was ernstig ziek. En er werd er gevreesd voor zijn leven en dan had het kunnen voorkomen dat dus ergens een boerenzoon... die op die prins lijkt, hetzelfde grootte heeft, hetzelfde postuur heeft... en die wordt dan geofferd om de godenwereld tevreden te stellen... om het leven van die prins te redden. Ja, en dat is natuurlijk niet typisch iets voor het oude Tibet. Dat kwam ook in Peru, in Amerika, in Europa voor. Ja, en dat is op een gegeven moment door de invloed van de beun vooral veranderd in een... Ja, eerst werden het ook dieren geofferd, maar toch meer naar een symbolische offering. Dus dat er bijvoorbeeld dierenfiguren gemaakt worden en dan verbrand worden. Of dierenfiguren gemaakt worden en dan gewoon in de natuur neergelegd worden en die daar laten vergaan. Dus dat is een hele andere manier van offeren.
En waarom waren die beunen zo vredelievend? Want de rest van de wereld was dat niet. En zij hadden nog nooit van het boeddhisme gehoord.
Ja. Nou, als je kijkt naar de opvattingen van de beun en de traditie, dan zie je dat voordat de beun met het boeddhisme in aanraking kwam, dat ook veel opvattingen die het boeddhisme nu kent, ook al in de beun aanwezig waren. En dat is natuurlijk ook, dat is ook een strijd geweest, hè, dat het boeddhisme zei van ja, maar dat hebben jullie van ons tegen de beun. En de beunpoos zeiden van nee, maar dat hebben jullie van ons, hè, tegen het boeddhisme. Maar er is een soort overeenstemming bereikt, hè, zoals met de vlaggetjes die hangt om de gebeden door de wind te verspreiden. Dat komt dan van de beun, zeggen de beunpoos. En de boeddhisten zeggen dat van de boeddhisten komt. Maakt niet uit. Het is er. Het wordt door beide gebruikt. Maar je hebt natuurlijk altijd in het tijdperk waar veel wreedheid is, heb je altijd groeperingen die opstaan en het tegenovergestelde prediken.
Ja, moet je maar zo'n familielid zijn van een boerenzoon die geofferd wordt omdat de prins ziek is.
Ja, dat is afschuwelijk, zou je zeggen. Maar als die mensen dat echt als een eer ervaren, wat ik natuurlijk niet kan voorstellen, hè, maar goed, als je dat als een eer kan ervaren, dan is daar eigenlijk natuurlijk niks mis mee.
Maar er waren mensen die waren het niet zo mee.
Ja, je hebt natuurlijk altijd, het zijn natuurlijk hele ingrijpende gebeurtenissen. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, dat kan niet, dat mag niet. Dus die daar een ander oordeel over hebben. Hè? En ik weet niet precies, ik ben er jammer genoeg niet bij geweest. Maar die beunmonniken, die zullen daar misschien een afwijkende mening over gehad hebben. En daar tegenin gegaan zijn.
Ja. En dan komen ze op het idee om eerst dieren te offeren en dan dierenfiguren. Ja. Wanneer is dat eigenlijk?
Ja, er is geen duidelijke tijdsperk te geven daarover. Hè, maar het is meer een ontwikkeling geweest dat op een gegeven moment het offeren van levende wezens, dat het eigenlijk uit de traditie verdwenen is. En dat het gewoon nu gaat om het offeren van symbolische figuren. Alhoewel nog steeds, hè, als er ergens een feest is, ook wat ik nu meemaak bij het boeddhisten in India of in Nepal, dan wordt er ook een beest geslacht. En dat mag dan niet door een boeddhist worden. Dat wordt dan door een andere mensen met een andere opvatting gedaan. Maar als het beest eenmaal dood is, dan kun je dat gewoon eten.
En heden te dagen, hoe zien die rituelen met die dierenfiguren eruit?
Dat kan zijn dat er een figuur wordt gemaakt van papier, van hout. Dat er figuren worden gebakken als een soort deeg. En dat die in een ritueel meegenomen worden en dan of verbrand worden of een deel van het figuur wordt verbrand en een deel wordt in de natuur neergelegd, zodat het op een natuurlijke manier kan vergaan. Dat zijn eigenlijk de voornaamste elementen.
En zou dat vroeger ook zo zijn gegaan, maar dan met, ja.
met echte, ja. Ja, ik vrees van wel, ja. Ja.
De bijdrage was van Peter Meiwes. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. De schrijvers van het boek Verlichting in Business, dat zijn Cor Hospes en Kees Klomp, hebben 21 december, de kortste dag van het jaar, omgedoopt tot Dag van Verlichting. Daarom bieden ze 50 lezers van hun boek de kans om te komen wandelen in Drenthe, om daar van gedachten te wisselen met een aantal prominente denkers over marketing en management. Over het hoe en waarom van de dag ga ik praten met Kees Klomp, die nu aan de telefoon is. Meneer Klomp, samen met Cor Hospes heeft u het boek Verlichting in Business geschreven.
Klopt. Ja.
Is dat geen contradictio in terminis?
Nee, absoluut niet. Ik denk dat business, het bedrijfsleven, omvat wordt met een enorme hoeveelheid illusies. En ik vind het boeddhisme een buitengewoon aantrekkelijke en krachtige manier om bedrijven eigenlijk uit hun eigen illusies te krijgen. En dat is wat we met het boek hebben geprobeerd te doen. Het bedrijfsleven zit eigenlijk vast in een groot aantal groefverhalen die enorm destructief zijn. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de crisis het zoveelste bewijs is van een soort van economisch samsara. We blijven maar hebzucht creëren en we blijven maar meer willen. En bedrijven begrijpen niet dat ze eigenlijk een hele mooie functie te vervullen hebben, namelijk het verbinden van mensen. Het verbinden van een behoefte met de bevrediging daarvan. Hè? Vraag en aanbod, bedrijven en mensen. Ik probeer bedrijven uit te leggen dat een aantal belangrijke beginselen uit het boeddhisme, zoals liefdevolle vriendelijkheid en mededogen en generositeit en dienstbaarheid, eigenlijk ongelooflijke krachtige metaforen zijn om veel mooiere, sterkere bedrijven te creëren.
Nu gaat u iets bijzonders doen, want u gaat een dag organiseren waarvoor u de lezers van het boek gaat uitnodigen.
Klopt.
Volgende week dinsdag.
Ja, dus wij kregen zoveel enthousiaste reacties van mensen die eigenlijk opperden, kunnen we nou niet eens een keer een lezersdag organiseren? Want het boek is tot stand gekomen door middel van wandelingen die ik heb gedaan vanuit mijn huis in Drenthe. Ik heb 8 prominente mensen uit de marketing- en managementwereld geïnterviewd. Een soort, ik heb het commerciële achtgoudige pad genoemd. Eigenlijk 8 deugzame handelingen die bedrijven meer tot hun geluk kunnen brengen. En ik kreeg zoveel reacties van mensen die zeiden van, goh, wij zouden eigenlijk ook wel willen komen wandelen in Drenthe om die plekken met onze eigen ogen te zien. En we zouden ook heel graag in gesprek willen met die mensen met wie jij ook in gesprek bent geweest. Gewoon om er meer van te leren, meer van te horen. Dus wij hebben alle hoofdpersonen uit het boek gevraagd of ze daar zin in hadden. En iedereen reageerde eigenlijk zo enthousiast dat het eigenlijk vanzelf ontstaan is. En nu komen we inderdaad op dinsdag aanstaande zo'n, ik schat zo'n 75 lezers wandelen met de acht hoofdpersonen. We beginnen de dag lekker met een meditatie. Dan wordt er gewandeld en in de middag gaan we dan met elkaar nog bepalen wat we aan de hand van de leidraad van het boek als goed voornemen, als goede intentie voor 2011 mee kunnen nemen in onze alledaagse werkzaamheden. En dan eindigen we de dag met een dharma-talk van Kung Lu. En Kung Lu is een hele progressieve, liberale dharma-leraar die je kent, omdat hij 20 jaar lang in de Order of Interbeing bij Thich Nhat Hanh heeft gezeten. En daar een aantal jaren geleden is uitgetreden en in Nederland woonachtig is geworden. En Ik heb een aantal van zijn dharma-talks mogen zien en die zijn werkelijk fantastisch en heel erg geschikt ook voor mensen die niet per definitie boeddhistisch zijn. En omdat de mensen die komen wel allemaal iets hebben met het boeddhisme, omdat ze het boek hebben gelezen, maar niet boeddhistisch zijn, leek het mij een ontzettend leuk idee om Kung Lu en ieder een mooie kerstcontemplatie mee te geven.
Nou lees ik in het persbericht nog een citaat van uw mede-auteur, Cor Hospes.
Ja.
En die zegt dit alles geheel in de geest van ons boek, dat een concreet pad omschrijft naar persoonlijk geluk, zakelijk succes en maatschappelijke voorspoed.
Ja.
Kan dat allemaal samen?
Ja, wat mij betreft wel. Ja, wat mij betreft. Nou ja, ik ben bezig met een opvolger voor dit boek, waarbij ik mensen interview die expliciet vanuit het boeddhistische domein, in het zakelijke domein, werkzaam zijn. En in dat kader had ik ook een interview met Jean-Claude Hilkema.
Mm-hmm.
En zijn eerste reactie was, ja, je ondertitel is verkeerd om. Want het begint eigenlijk met maatschappelijke voorspoed. Daaruit zakelijk succes en dan het persoonlijke geluk. Het persoonlijke geluk is een resultaat van deugzaam handelen, waar hij natuurlijk helemaal gelijk in heeft.
Nou ja, ik vroeg het natuurlijk omdat binnen het boeddhisme enige scepsis bestaat bij velen over de vraag of je het ergens om mag doen. Om iets te bereiken.
Ja, dat is goed. Ik herken dat natuurlijk. Ik herken dat. Ik zal ook niet ontkennen dat er best ook met mij, over mij, veel wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Het grappige is alleen dat ik naar aanleiding van dit eerste boek zoveel reacties kreeg van andere boeddhisten of dharma-beoefenaars. Want ik bedoel, misschien is dat een nauwkeuriger omschrijving van de persoonlijkheden. Die net als ik werkzaam zijn in het zakelijke domein, dat voor mij een aanleiding is geweest om dit tweede boek te gaan schrijven. En ik heb nu al zo'n 15, 20 interviews gedaan van mensen die op allerlei andere wijze dan ik actief inspiratie putten vanuit dharma om gestalte te geven in hun werk als coach of als management consultant of als marketeer. Of als leiderschapstrainer. Allerlei verschillende functies. Mm-hmm. En ja, ik kan toch niet anders concluderen dan dat blijkbaar iets is wat hier in West-Europa een manier is om het gedachtegoed verder te helpen.
Oké. Als er nou nog luisteraars zijn die dolgraag mee zouden willen op 21 december, kan dat dan nog?
Ja, tuurlijk. Ja hoor, het is open. Iedereen is welkom.
Meneer Klomp, heel hartelijk bedankt voor de toelichting en veel succes komende dinsdag.
Oké, dank u wel.
Kees Klomp was dat. Een link naar de Twitterpagina's van beide auteurs vindt u op onze website. Van maandag 27 december tot zaterdag 1 januari wordt wederom het Internationale Buddhist Youth Festival gehouden. Jonge boeddhisten uit allerlei landen vieren dan samen oud en nieuw. Thema dit keer is Peace Within, Peace in the World. Het festival vindt zoals gebruikelijk plaats in het kasteel bij Bad Rappenau in Duitsland. En op onze website vindt u links naar meer informatie. En daar vindt u ook een link naar filmbeelden van het eerste festival en een documentaire die gemaakt werd door BodhiTV. Op 28 en 29 december is Namka Rinpoche op bezoek in ons land. Op dinsdag 28 zal hij in Amsterdam spreken over de kunst van compassie. Hij zal dat doen bij Dzogchen Ling aan de Middenweg 22 en de aanvang is 8 uur 's avonds. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Sarah Marijnissen, Janet Werkhoven en Peter Meijvers. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Boris Nieuwenhuizen en Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan gaat het over klassieke Indiase muziek met de muzikanten die studeerden aan de afdeling Wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium. En morgenavond om 10:30 op deze zender in de Middenweg, Boeddhisme en Orgaandonatie. Gesprekken met regisseur en schrijver Godfried Beumers en met boeddhismekenner Paul van der Velde. Graag tot dan.